Goedenavond, beste vrienden en broeders en zusters. Ik heb een moeilijke taak vanavond. Want de broeders die de thema's hebben uitgekozen, hebben het moeilijkste onderwerp voor het laatst bewaard. En er is een hele grote taak te verrichten als ik hem helemaal zou willen uitvoeren. Dat wil zeggen alle keren in het Nieuwe Testament behandelen waarover het eeuwig leven wordt gesproken. Dat zou zeer vermoeiend zijn, zowel voor mij als voor u. En dus heb ik een keuze geprobeerd te maken. Ik zie daar een paars boekje liggen, houd het dus even omhoog. Daar staat op, wat is het eeuwige leven? Als u nou dat leest, dan worden daar alle schriftplaatsen in behandeld die vanavond niet aan bod komen. Dat scheelt alweer een heel stuk. En ik wil vanavond een paar gedachten doorgeven die, meen ik, zo in die vorm in dat boekje niet te vinden zijn, die ik later wel in de Duitse versie van dat boekje heb opgenomen. We moeten dus een keuze maken en ik stel u voor dat we ons vanavond in ieder geval al beperken tot het Johannesevangelie. Zelfs dat is al veel te veel. Maar we beginnen te lezen in Johannes 3 bij een heel bekend schriftgedeelte. Johannes 3, vers 14 tot 16. Johannes 3, vers 14. Ik lees uit de Telos-vertaling. En zoals Mozes de slang in de woestijn heeft verhoogd, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon heeft gegeven, opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Uit hoofdstuk 4, uit het gesprek van de Heer Jezus met de Samaritaanse vrouw, zoals de vorige verzen die ik net las, afkomstig zijn uit het gesprek van de Heer met Nicodemus. We lezen hier in Johannes 4, vers 13. Jezus antwoordde en zei tot haar: ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst hebben. Maar ieder die drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst hebben. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden een bron van water dat springt tot in het eeuwige leven. Uit hoofdstuk 7, vers 37... Ik lees dat in samenhang met wat we hadden in hoofdstuk 4, omdat het daar ook gaat over dat water des levens. Johannes 7, vers 37. En op de laatste, de grote dag van het feest, dat was het loofhuttenfeest, stond Jezus daar en riep aldus: als iemand dorst heeft, laat hij bij mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit nu zei hij van de geest die zij die in hem geloven zouden ontvangen. Want de geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet was verheerlijkt. Dan de derde passage vindt u één hoofdstuk eerder in hoofdstuk 6. Daar gaat het over het brood des levens. En ook dat is een heel lang gesprek dat de Heer Jezus had met de mensen in Capernaum, en ik lees ook weer een gedeelte, en wel te beginnen in vers 47. Johannes 6, vers 47. Voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven. Ik ben het brood van het leven. Uw vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn en zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt, opdat men daarvan eet en niet sterft. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven tot in eeuwigheid. En het brood dat ik zal geven, is mijn vlees dat ik zal geven voor het leven van de wereld. Vers 53. Voorwaar, ik zeg u, tenzij u het vlees van de Zoon des Mensen eet en zijn bloed drinkt, hebt u geen leven in uzelf. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. En ik zal hem opwekken op de laatste dag, want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. En dan tenslotte het hoofdstuk 10. Vers 27. Waar de Heer Jezus spreekt over zichzelf als de goede herder. Die uitdrukking komt al eerder in dit hoofdstuk voor. Maar hier spreekt hij over zijn schapen. Johannes 10, vers 27. Mijn schapen horen mijn stem en ik ken ze en zij volgen mij. En ik geef hun eeuwig leven. En zij zullen geenszins verloren gaan in eeuwigheid. En niemand zal ze rukken uit mijn hand. Mijn Vader die ze mij heeft gegeven is groter dan allen. En niemand kan ze rukken uit de hand van mijn Vader. Ik en de Vader zijn één. Dat zijn de vier schriftgedeelten waar ik mij op wil concentreren. Maar ter inleiding lees ik het woord uit Johannes 17. Het overbekende woord waar je bijna zou kunnen spreken van een soort definitie. Van wat eeuwig leven is. Johannes 17 vers 3. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die u hebt gezonden. Tot zover. Johannes 3, vers 16, beste vrienden, broeders en zusters, is misschien wel het meest bekende schriftwoord uit de hele Bijbel. Maar ik herinner me vele jaren geleden hoe broeder Rijkoop in een toespraak eens zei: het is het meest bekende vers uit de Bijbel en ook het meest onbekende vers uit de Bijbel. Ik was nog een jonge man en die toespraak heeft diepe indruk op mij gemaakt, omdat ik daar voor het eerst in een toespraak hoorde wat het eeuwige leven was. En de aantekeningen die ik toen gemaakt heb, die moet ik nog steeds ergens hebben. Die heb ik zuinig bewaard. Wat is eeuwig leven? Waarom is dat vers zo moeilijk? Johannes 3, vers 16. Waarom is het zo onbekend? Omdat in heel veel gevallen mensen dat vers lezen alsof er staat, opdat een ieder die in hem gelooft, vergeving van zonde ontvangt. Nu natuurlijk, iedereen die in hem gelooft, die ontvangt vergeving van zonde. Dat is op zichzelf waar. Maar dat is niet hetzelfde als eeuwig leven. Of opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar straks naar de hemel zal gaan. Dat komt al wat dichterbij, maar het is niet hetzelfde. Eeuwig leven is meer dan vergeving van zonde. Meer dan verlossing uit de macht van onze vijanden. Het is meer dan naar de hemel gaan. En daarom is eeuwig leven eigenlijk toch iets heel onbekends. Men leest in dat bekende vers het evangelie en dat is terecht. Maar waar dat evangelie toe leidt, wat voor een geweldige zegen het in petto heeft, dat ontgaat de mensen zo gemakkelijk. En dat komt doordat we zo dikwijls ook bij de verkondiging van het evangelie denken vanuit onze eigen behoeften. Als een mens tot geloof komt, dan is dat precies wat hij wil. Hij wil graag het heil. Hij wil graag de vergeving van de zonde. En dat zijn ook allemaal dingen waar we het in deze serie over gehad hebben. Dat is allemaal heel belangrijk. Maar omdat men zozeer denkt vanuit zijn eigen behoeften, kon men dikwijls niet toe aan dat wat God in werkelijkheid allemaal in dat evangelie wil schenken. En wat ver uitgaat boven die vergeving. Die geeft hij ook. Hij geeft de verlossing. Hij geeft de rechtvaardigmaking. Maar God heeft veel meer te geven en we komen daar zo slecht aan toe. En dat is eigenlijk jammer. Dat is ook eigenlijk iets dat God verdriet moet doen als hij ziet dat zijn kinderen zoveel cadeautjes van hem gekregen hebben dat ze er niet toe komen om al die cadeautjes uit te pakken. Ze zijn na 3, 4, 5 cadeautjes al heel tevreden en zeggen: nou, dat laatste, dat laten we dan maar ingepakt. Vooral dat ene cadeautje van het eeuwig leven, dat ziet er zo moeilijk uit. Laat het touwtje er maar omheen zitten. En daarom zeg ik, Johannes 3, vers 16 gaat over iets zo rijk, zo diep, dat dat bekendste vers uit de Bijbel een geheimenis bevat waar heel veel mensen nooit aan toekomen. Vraagt u maar aan christenen in Nederland, wat is het eeuwige leven? En dan zult u horen, in 9 van de 10 gevallen vrees ik, en misschien wel in 95 van de 100, dat het eeuwige leven is dat we straks eeuwig zullen leven bij God in de hemel. Alsof eeuwig leven, ga ik een moeilijk woord gebruiken, een kwantitatief begrip is. Kwantiteit, dat betekent hoeveelheid. Alsof het dus gaat over de lengte van dat leven. Over het feit dat we altijd zullen voortleven bij God. Vandaar dat men eeuwig leven ook in het algemeen als iets toekomstigs ziet. Vroeger las je het wel eens in advertenties, vooral in reformatorisch dagbladachtige advertenties. Deze of geen is gestorven in de hopen des eeuwige levens. En dat bedoelde mee, we hopen maar dat hij het eeuwige leven is ingegaan. En daar zat ook al in de eerste plaats natuurlijk jammer dat er stond in de hopen des. Je moet het maar hopen, maar afwachten betekende dat, we weten het niet zeker. Maar ook zag je daaruit dat men eeuwig leven verbond met het naar de hemel gaan. Dan is eeuwig leven dus iets toekomstigs. Zo is het ook in de beleving van de mens, het eeuwige leven is iets toekomstigs. Straks gaan we naar het eeuwige leven. En dat is ook begrijpelijk, omdat er ook schriftplaatsen zijn in het Nieuwe Testament die over dat eeuwig leven spreken als iets toekomstigs. Als er gesproken wordt in de evangeliën over het beërven van het eeuwig leven, de mensen komen zo naar de Heer Jezus, meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te beërven, dan is het ook inderdaad iets toekomstigs. En als Paulus ook zegt, grijp het eeuwige leven, strek je daarnaar uit, dan is het heel duidelijk dat hij dat eeuwige leven ziet als iets dat aan het einde van de geloofsweg ligt. Dat dus ook inderdaad verbonden is met de hemelse gelukzaligheid. Maar dan zeg ik weer, dan kunnen de mensen eigenlijk niet begrijpen wat er staat in Johannes 3, vers 16. Die heeft het eeuwige leven, niet die krijgt het. Niet die is op weg daar naartoe. En ook niet die heeft het in principe, dat wil zeggen hij heeft het toegangsbewijs. Nee, hij heeft het eeuwige leven. Het eeuwige leven is leven dat in hem is. Niet alleen maar hij gaat straks het eeuwige leven in, zoals het in Matteüs 25 van de schapen staat, die daar voor de troon der heerlijkheid staan. Deze gaan in het eeuwige leven en de anderen in de eeuwige pijn. Niet alleen maar wij gaan straks het eeuwige leven in, maar als je tot geloof komt, gaat het eeuwige leven in jou in. Dan heb je het in je. En dat is iets waar veel gelovigen zich niet iets bij kunnen voorstellen. En als ze het kunnen, dan denken ze dat het eigenlijk hetzelfde is als het leven van de wedergeboorte. Het nieuwe leven uit God. En dat is weer veel te armelijk uitgedrukt. Want dan zou het niet meer zijn dan wat alle gelovigen vanaf het begin, of vanaf Adam en Eva, toen zij zich weer bekeerden van hun zonde, zouden hebben ontvangen. Het leven van de wedergeboorte. Dus dat is weer een tweede reden waarom mensen Johannes 3 vers 16 eigenlijk helemaal niet begrijpen. Die heeft het eeuwige leven. Ze weten niet wat eeuwig leven is en ze weten niet wat hebben betekent. Het hebben van het eeuwige leven. Als ze er iets van vermoeden wat het is, dan is het iets toekomstigs dat in de hemel op ze wacht. Maar wat het nu zou kunnen betekenen voor hen, dat is een grote vraag. Terwijl het zoiets rijks is. Eigenlijk zou je moeten zeggen dat er geen zegen is in het Nieuwe Testament voor gelovigen die groter is en heerlijker is dan dat. En ik kan het niet bewijzen, maar als Paulus zegt in Efeze 1 dat we gezegend zijn met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten, dan denk ik dat hij denkt aan het eeuwige leven. Het staat er niet bij, dus ik kan het niet bewijzen, maar als je alles samenneemt in het Nieuwe Testament, dan zegt Paulus eigenlijk dat is het. Je kunt het zo naast Kolossen 3 leggen. Ons leven is met Christus verborgen bij God. Dat is ons ware leven. Dat is onze eigenlijke geestelijke zegening. Ik had eens een keer gesproken over die geestelijke zegening. En toen, dat was in Oost-Berlijn, toen de muur er nog stond. En toen zei die broeder aan aflopen, dat gaat daar wat informeler. En toen was ik klaar, ik was gaan zitten. En toen zei hij, ja, dat is allemaal wel mooi. Maar je hebt nou eigenlijk de hele avond geen één keer precies verteld wat die geestelijke zegening is. En je moet nog een keer terugkomen om dat te vertellen. Nou, toen ben ik nog weer 3 avonden teruggegaan. Om te proberen uiteen te zetten wat die geestelijke zegening is. Het eeuwige leven. Het eeuwige leven. Ik heb gezegd, het eeuwige leven is geen kwantitatief begrip, het is een kwalitatief begrip. Het gaat niet om de lengte van het leven, maar om de hoedanigheid, om de kwaliteit, de diepte ervan. Het eeuwige leven is het leven van het vaderhuis. Het is het leven van de drie enige God. Dat is eigenlijk nog beter gezegd. Want een huis heeft geen leven. God heeft leven. God is de levende God. Hij heeft het leven, hij is het leven, hij geeft het leven. En dat geldt ook voor de Heer Jezus. Hij geeft het leven aan wie hij wil. Hij is het leven, de weg, de waarheid en het leven. In hem was het leven en het leven was het licht der mensen. En nu komen we tot een heel belangrijk punt. Dat leven van de hemel, dat leven van het vaderhuis, dat leven van de Vader, de Zoon en de Geest. Dat leven is in de persoon van de Heer Jezus Christus tot ons gekomen in deze wereld. Dat eeuwige leven is in de gedaante van een mens tot ons gekomen. Dat eeuwige goddelijke leven kwam in de gedaante van Jezus Christus tot ons. Dat is de betekenis, opschrijven, van 1 Johannes 1 vers 1 tot 3. Sleutelvers. 1 Johannes 1 vers 1 tot 3. Het leven dat bij de Vader was, dat verkondigen wij u. Dit is het eeuwige leven. Bij de Vader was. Deze dingen verkondigen wij u, opdat u ook gemeenschap met ons hebt en met de Vader en met de Zoon. Het leven dat daar bij de Vader was, dat is in de persoon van de Heer Jezus tot ons gekomen. En de eerste Johannesbrief eindigt met die woorden in 1 Johannes 5 vers 20 van de Heer Jezus, de Zoon van God. Deze is de waarachtige God en het eeuwige leven. Het eeuwige leven is verbonden met een persoon. Wij hebben het in hem. Hij is ons leven. Daar ziet u al dat daar een dimensie in zit die uitgaat boven alles wat de gelovigen in het Oude Testament bezaten. Want zij konden niet zeggen, Christus is mijn leven. Die hemelse persoon die van eeuwigheid was in de schoot van de Vader en die de Vader aan ons heeft verklaard, zegt Johannes 1 vers 18. Die is in deze wereld gekomen en heeft zichzelf aan ons meegedeeld als dat nieuwe leven dat we nu bezitten. Christus is mijn leven, zegt dan ook Paulus in zijn geschriften. En bij Paulus zie je ook die spanning, dat dat leven aan de ene kant daar bij God is. Want Christus, die ons leven is, is bij God verborgen in God. Mijn leven is in Christus verborgen bij God, zegt Kolosse 3 in die eerste verse. Dus mijn ware leven is daar. Want het is in Christus en Christus is daar bij God aan diens rechterhand verborgen. Dat wil zeggen, de wereld kan hem niet zien. Maar diezelfde Christus is ook het leven in ons. Daarom zegt diezelfde Kolossenzenbrief dat dit het geheimenis is. Christus in u, de hoop der heerlijkheid. Wanneer Christus, die ons leven is, geopenbaard zal worden enzovoort. Wij, om het met de Efezebrief te zeggen, wij in Christus in de hemelse gewesten, Christus ons leven hier op aarde. Het eeuwige leven is het leven van de hemel. Maar het bijzondere is dat dat leven van de hemel nu in mensen is op aarde. Het leven van de hemel is dus niet alleen maar het leven waarheen wij op weg zijn. Die lijn vind je wel degelijk ook in het Nieuwe Testament. Dat maakt het ook zo ingewikkeld. Je hebt die twee lijnen. De ene lijn, dat is vooral bij Paulus, die stelt dat eeuwige leven voor als iets toekomstigs. Als iets waarheen wij op weg zijn. Dat we straks zullen ingaan als we de hemelse gelukzaligheid binnengaan. Al zegt hij wel dat je daar nu al de voorpret van kunt hebben, de voorsmaak. Hij zegt tegen Timotheus in 1 Timotheus 6, grijp het eeuwige leven. Leg je handen er al op. Maak het nu als het ware al als een soort voorsmaak tot je geestelijk bezit. Neem het nu al in je op. Laat je leven nu al zich afspelen in de voorportalen van de hemel. Maar juist in die Efezebrief, daar zegt Paulus niet alleen maar we zijn op weg naar de hemel, maar we zijn er al. In Christus weliswaar, maar in Christus zijn wij al in de hemelse gewesten gezeten. En daar is het eigenlijk al precies omgekeerd. Daarom komt Paulus in de Efezebrief het dichtste bij de geschriften van Johannes. Want terwijl hij in sommige brieven zegt, we zijn op weg naar de hemel, op weg naar de volle werkelijkheid van dat eeuwige leven, dat verbonden is met die hemelse gelukzaligheid, zegt hij in de Efezebrief, Helemaal niet, we zijn op weg. Maar we zijn er al. In Christus zijn we er al. Daarom wordt in die brief nooit over de wederkomst gesproken. Daarom wordt ook niet gezegd, we zijn op weg naar de behoudenis. We zullen behouden worden. Daarom wordt daar gezegd, wij zijn behouden. Alle geestelijke zegeningen zijn daar al ons bezit. We zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. We zijn al in de hemel, in Christus wel te verstaan. En dan zie je, net als in de Kolossenbrief, dat Paulus dan iets geweldig moois laat zien. Dat die mensen die in Christus in de hemel zijn, tegelijkertijd hier op aarde zijn, zo aards als ik weet niet wat. En dat hebben wij met name in onze kring heel dikwijls vergeten. Ik heb het meermalen meegemaakt in onze kring, dat er bijbelbesprekingen werden gehouden en conferenties over Efeze 1 tot 3. We konden zich heerlijk in verlustigen in onze positie in de hemelse gewesten. En hoofdstuk 4 tot 6, dat liet men dan liggen, want dat was toch maar praktisch. En dan heb je de hele clue, als ik het zo mag zeggen, gemist. Want de bedoeling van Paulus is nou juist niet dat we gaan zweven. Maar dat je met je beide voeten op aarde blijft staan. Juist die brieven, zowel de Efezebrief als de Kolossenbrief, die ons het hoogste standpunt van de gelovigen geven, zijn ook het meest praktisch. Nergens spreekt hij zo duidelijk over het huwelijk, over het gezin, over de werkkring waarin we ons bewegen, over de praktische aspecten van het samenleven als gelovigen, als juist in de Efezebrief. En in de Kolossenbrief. En daar zie je dat Paulus als het ware zegt, je bent een mens van de hemel, je bent een hemelburger. Maar je staat met je voet op aarde. God heeft daar nou juist aardigheid aan om te laten zien wat een hemelburger is in de praktische omstandigheden van dit leven. Wat een hemelburger is in zoiets oeraards als het huwelijk. In zoiets oeraards als het gezin. En in de werksfeer en in de gemeenschap die we als gelovigen met elkaar hebben, die hier op aarde zijn eigen eisen kent, zoals dat in de hemel straks niet het geval zal zijn. En dat is nu wat je in de Efezebrief zo typerend vindt en niet in de andere brieven van Paulus, waar we op weg zijn naar het eeuwige leven. Maar in de Efezebrief zegt Paulus als het ware, je bent in de hemel, maar vandaar, vanuit die hemelse sfeer, Kolossen 3 van dat leven dat met Christus verborgen is bij God, beweeg je je nu in al die aardse verbanden. Daar is geen enkel aards verband uitgezonderd waar hemelburgers niet die hemelse glans over kunnen spreiden. En dat komt nu heel dicht bij wat Johannes ons voorstelt. Want Johannes doet precies hetzelfde. Hij legt altijd de nadruk erop dat dat eeuwige leven een tegenwoordig bezit is. Een enkele keer maar spreekt hij over het eeuwige leven als iets toekomstigs. Dus hij weet wel dat die dimensie er ook in zit. Hij weet ook dat als we straks in het vaderhuis zullen zijn, dat we dan dat eeuwige leven in optima forma bezitten. Dat spreekt vanzelf. Maar dat is een uitzondering. Bijna altijd spreekt hij over dat eeuwige leven als een tegenwoordig bezit. Wat hij eigenlijk zegt is dit. Dat leven van de hemel, dat is nu in mij. Hij legt dus de accent iets anders dan Paulus. Maar het komt heel praktisch en dat willen we vanavond zijn. Als we het heel praktisch bekijken, komt het op hetzelfde neer. In de Heer Jezus is dat leven van de hemel op aarde gekomen. In zijn persoon. Het was in hem belichaamd. Dat leven, hij nam die sfeer van de hemel met zich mee naar deze aarde. En die hemelse sfeer, die was altijd om hem heen. Daar bewoog hij zich in, daar ademde hij in. Daarom had hij die constante lijn naar boven, naar de Vader. Daarom kon hij tegen Nicodemus zeggen, in de MBG-vertaling is weggelaten, het is ook de vraag of het erin thuis hoort, maar het staat dan tussen haken hier in de Telos-vertaling in vers 13, de Zoon des Mensen die in de hemel is. Dat zegt hij zomaar. Hij zegt ook niet de Zoon van God. Wij zouden dan zeggen, ja, na zijn goddelijk aspect is hij in de hemel. Maar hij zegt, de Zoon des Mensen die in de hemel is. Zo vanzelfsprekend was het voor hem, als die woorden tenminste authentiek zijn, maar zo vanzelfsprekend was het voor hem dat hij zich bewoog in die hemelse sfeer. En tegelijkertijd met zijn voeten op aarde stond. Nu kennen wij daarvoor een mooie beeldspraak in het Oude Testament. En ik wil niet te veel in die beeldspraak inlezen, waren het niet dat het Johannesevangelie meermalen zinspeelt op de woestijn. Woestijnreis van Israël. De koperen slang was in de woestijn. En die bronnen waar het over gaat in Johannes 4, dat is een typisch beeld uit de woestijn. En dat manna van hoofdstuk 6, dat is uit de woestijnreis van Israël. En zelfs bij die schapen waarover we lazen in Johannes 10, kun je denken aan de woestijnreis. God heeft zijn volk Israël uit Egypte geleid als een schaapskudde. Je ziet dat bij Mozes in Exodus 3 in beeld. Hij leidde de schaapskudde van zijn schoonvader naar de berg Horeb. En zo zegt Psalm 80 dat God zijn schapen heeft uitgeleid uit Egypte naar het beloofde land. Dus zijn vier beelden ontleend aan de woestijn. En als je nou kijkt naar die woestijnreis van Israël, dan zie je dat dat een mooi beeld is, want ze waren door de woestijn op weg naar het beloofde land. Maar het is tegelijkertijd een gebrekkig beeld. Wat bedoel ik daarmee? Bij Israël was het zo dat ze voordat ze bij het land kwamen, door die woestijn moesten, of omgekeerd, zolang ze in de woestijn waren, kenden ze het land alleen van horen zeggen. Het was voor hen nog helemaal toekomstmuziek. En voor een heleboel gelovigen is het nog steeds zo dat het hemels Kanaan alleen maar voor hen toekomstmuziek is. Maar het beloofde land is niet alleen maar een beeld van de hemel waarnaar we op weg zijn. Het beloofde land, dat wordt met strijd ingenomen. Nou, je kunt dan moeilijk zeggen dat als we straks naar de hemel gaan, dat we dan moeten knokken om erin te komen. Dat er strijd geleverd moet worden om de hemel binnen te gaan. Die hele strijd van het boek Jozua om dat beloofde land in te nemen, dat is geestelijke werkelijkheid vandaag. Om je die geestelijke zegeningen eigen te maken, moet je strijd leveren om al die cadeautjes uit te pakken. Daar moet je moeite voor doen. Daar mag je je in verdiepen. Daar mag je, en dat niet alleen maar als een soort leerstellige studie die je intellectueel zal bevredigen, maar om werkelijk ter harte te nemen al die schatten, al die zegeningen die God voor ons bestemd heeft. Dat is dat land veroveren, dat land vloeiende van melk en honing. Al die hemelse zegeningen die wij in Christus bezitten. Ik wil nog niet die fout maken als een Oost-Berlijn, dus ik zal zeggen wat die geestelijke zegening is. Dat is de hele geestelijke rijkdom die wij in Christus bezitten. En dat mag je zo ruim en zo breed nemen als je maar wilt. Daar valt heel wat aan uit te pakken dat we misschien in ons leven nog nooit uitgepakt hebben. Dat helemaal nieuw is voor ons. En nou zal ik u vertellen waarom dat beeld gebrekkig is. Israël moest eerst door de woestijn. Dan ging het beloofde land in. Maar het mooie van een christen is dat hij in de geest in het beloofde land mag zijn. Wij zijn in Christus in de hemelse gewesten. Ons leven is met Christus verborgen bij God. Je zou het een beetje kunnen vergelijken met Mozes die daar vanaf de Nebo dat hele land mag overzien. Van noord tot zuid en van de Jordaan tot aan de Middellandse Zee. Hij heeft dat hele land in oogenschouw genomen. En dat is eigenlijk de christen. Die de Bijbel bestudeert door de kracht van de Heilige Geest. En al die geestelijke rijkdommen en zegeningen ter harte mag nemen. En zich daarin mag verblijden en daar God voor mag leren aanbidden. Maar het mooie is dat wij nou gewapend met wat we daar hebben ontdekt en wat we daar hebben genoten. Dat je dan mag terugkeren in de dagelijkse omstandigheden van het leven. Die vergeleken worden met de woestijn. Ziet u waarom het beeld gebrekkig is? Voor ons is het veel mooier dan voor die Israëlieten. Daar bleef Kanaan alleen maar iets van horen zeggen dat heel in de verte op hen wachtte. Maar wij kennen Kanaan van binnenuit. Denk erom dat u dat niet onderschat. Door de Heilige Geest kennen wij Kanaan van binnenuit. Waarom kennen we het dan? Wat weet u dan van de hemel te vertellen? We hebben heel simpele voorstellingen van de hemel, alsof het daar gaat om een schitterend bouwwerk. Maar de rijkdom van de hemel is niet meer dan de rijkdom van Christus. Mijn broeder gaf me een keer op mijn kop, toen ik het had over de heerlijkheid van de hemel, in Amerika op een conferentie, en hij zei tegen me, Willem, plaatsen hebben geen heerlijkheid in de Bijbel. Wat boem. Het is best om openbaar op een conferentie gecorrigeerd te worden, dat is de beste manier om iets te leren, want wat boem, dat gaat zo hak erin. En toen ik over nagedacht, hij heeft volkomen gelijk. God heeft heerlijkheid. De hemel heeft heerlijkheid omdat het de heerlijkheid van God is die op die hemel afstraalt. En als God de hemel zou verlaten, dan zou die hemel net zo duister en donker zijn als de hel. Begrijp je wat ik bedoel? Het is dus niet een soort lui lekker land waar we naartoe gaan. De hemel ontleent zijn heerlijkheid aan Christus. En omdat we de Heer Jezus kennen door dat nieuwe leven dat in ons is en door de Heilige Geest vooral die in ons is,
Doordat we hem kennen, weten we alles over de hemel. Want alles wat er over de hemel te vertellen valt, dat is verbonden met de persoon van Christus. Daarom kun je dat eeuwige leven verbinden met de hemel. Je kunt zeggen het is het leven van de hemel. Maar wat er over de hemel te vertellen valt, dat is Christus. Ik heb wel eens vaker verteld, een oude broeder belde me jaren geleden op en hij zei mijn vrouw is overleden en daarom wil ik weten hoe het er in de hemel uitziet. Weet je wat van de hemel te vertellen? Ik zeg ja, ik weet 3 dingen van de hemel te vertellen. Hij zegt wat dan? Ik zeg Lucas 43, de Heer Jezus zegt, heden zul je met mij in het paradijs zijn. Dus ten eerste zult er bij Jezus zijn. Ik zeg de tweede, Paulus zegt in Filippi 1, met Christus te zijn is verreweg het beste, we zullen er met Christus zijn. En ten derde, 2 Korinthe 5, we zullen er inwonend bij de Heer zijn. Ik zeg, dat zijn de 3 dingen die ik ervan weet te vertellen. We zijn er bij Jezus, we zijn er bij Christus en we zijn er bij de Heer. En al het andere wat u van de hemel weet te vertellen, dat heeft geen betekenis als het niet verbonden is met de persoon van de Heer Jezus. Hij vult de hemel. Hij is de heerlijkheid van de hemel. Daarom kan de Bijbel zeggen, hij is het eeuwige leven. Hij is de inhoud en de heerlijkheid van de hemel. Dus als je hem kent, dan ken je de hemel, dan weet je van die heerlijkheid. En dat neem je mee in de woestijn. Wij zijn mensen die het land van in zijn lengte en in zijn breedte hebben doorkruist. En die dan de woestijnreis doormaken. Daarom zeg ik, het is een gebrekkig beeld. Als je het gaat toepassen op ons, dan zijn wij mensen die weliswaar nog in deze woestijn zijn. Dat wil zeggen, in dit aardse leven. En de woestijn geeft eigenlijk aan het wereldse daaraan. Het is een moeizame weg, omdat we omringd zijn door de zonde, door de machten van de duisternis, omdat we omringd zijn door alles wat de aarde ook praktisch tot een woestijn maakt. Dat is de invloed van de zonde, van de wereld, van de boze. Dus eigenlijk moet ik niet zeggen de aarde, maar ik moet zeggen de wereld. Want aan de aarde als schepping is ook een heleboel moois te beleven. Eigenlijk moet je zeggen de wereld. Maar dat is wel de realiteit dat we in ons dagelijks leven daar doorheen hebben te gaan. En nou zie je in die 4 schriftgedeelten die ik heb gelezen, 4 episodes uit de woestijnreis. En in alle 4 gaat het over het eeuwige leven. Dat wil zeggen, in alle 4 gaat het over het zijn op aarde. En dat heeft te maken met onze dagelijkse omstandigheden. Thuis, in de geloofsgemeenschap waar je bent, in je dagelijks werk. Maar ook op straat, in de winkel, postkantoren, op de bank, overal waar je bent. Als mensen met het eeuwige leven in hun harten. Als mensen met Christus in hun harten. Als mensen die een hemelse sfeer om zich heen bewegen. U kent de waterspin. Die heeft longen, die kan niet onder water leven. Ja, hij kan het wel. Doordat hij namelijk een luchtblaas om zich heen vormt. Hij moet ook af en toe naar boven, dan moet die luchtblaas weer ververst worden. En als hij dan naar boven gaat, dan vormt hij die blaas om zich heen. Dan gaat hij naar beneden, onder water. En daar onder water, daar leeft hij in een leefsfeer die eigenlijk helemaal vreemd is. Want hij kan helemaal niet tegen dat water. Hij zou onmiddellijk omkomen. Door gebrek aan zuurstof. Maar hij kan het daar toch uithouden. Hij heeft het daar zelfs best naar zijn zin. Maar dat komt omdat hij een stukje van boven om zich heen heeft geweven. Hij leeft in een blaasje in een luchtbel van boven. En dat is nou een christen. We hebben allemaal een luchtbel van boven om ons heen, als het goed is. Een stukje hemelse sfeer, dat is een christen. Daarom is het uit te houden hier op aarde. Omdat we een stukje van die hemelse atmosfeer om ons heen hebben. Hemelburgers op aarde. En wij van de vergadering, als ik het even zo zeggen mag, wij zijn er ontzettend sterk in om te zeggen, we zijn hemelburgers. En we zijn er heel trots op dat wij die waarheid ontdekt hebben, want die hebben een heleboel christenen verwaarloosd. Nou, misschien is het ook wel zo. Maar een heleboel christenen hebben wel beter verstaan soms dan wij wat er achteraan moet komen. 1 of 2 jaar geleden schreef ik een artikel onder die titel, hemelburgers, ja, maar wel op aarde. Want dat is juist het aardige dat God ermee bedoelde. Hemelburgers, ja, maar wel te midden van deze wereldsomstandigheden. God wil juist hemelburgers niet alleen maar straks bij zich hebben in de hemel, dan had hij ons na onze bekering wel meteen bij zich kunnen halen. Hij wilde juist hemelburgers op aarde hebben. Hij wilde mensen die het land door en door kennen, door de woestijn laten trekken. En dat vinden we in die 4 episodes. Dan ga ik u nog iets vertellen over Johannes 3 vers 16, dat onbekend is. Onbekende dingen over Johannes 3 vers 16 vanavond, dat had u ook niet kunnen dromen. Maar dat is toch zo. Want onbekend is dit. Als je kijkt naar die geschiedenis van de koperen slang in nummer 21, weet u wat het verrassende is? Als wij nummer 21 lezen, dan zouden we eigenlijk, als we tenminste goed de Bijbel bestuderen, en niet zomaar oppervlakkig overal het evangelie inlezen, als je goed de Bijbel bestudeert, dan zou je daar helemaal niet aan een thema voor evangelisatie hebben gedacht. Want het volk Israël is niet een beeld van de zondige mens die tot bekering moet komen. Het volk Israël is juist een beeld van het volk Gods. Dat daar aan het eind van de woestijnreis is, die al 40 jaren woestijnreis erop hebben zitten als volk Gods, die al lang en breed uit Egypte waren verlost. Beeld van een verlossing uit de macht van de boze. Een volk Gods, dat zelfs na 40 jaar woestijnreis nog steeds moet leren dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goeds woont. Want zelfs na 40 jaar bijna mopperen ze nog tegen God, komen ze in opstand, zijn ze ontevreden over dat manna. En dan zendt God ze die vurige slangen. En dan moeten ze leren dat ze alleen maar van die beet van die slangen bevrijd kunnen worden door op te zien naar die koperen slang. Niet door iets dat in henzelf is, maar door iets dat God in genade voor hen verschaft. Natuurlijk gaat het in Johannes 3, als de Heer Jezus erover spreekt, tot Nicodemus, in eerste instantie over het evangelie. Het gaat om de vraag hoe een mens wederom geboren wordt. Maar de Heer Jezus gaat verder. Dit gaat verder dan de wedergeboorte. En u ziet het sleutelvers, dat is het scharnier waarom het hoofdstuk draait. Dat vindt u in vers 12. Als ik u de aardse dingen heb gezegd en u niet gelooft, hoe zult u geloven als ik u de hemelse zeg? Dat is het scharnier. Dat wil zeggen, tot nu toe ging het over de aardse dingen. Zeker is in de wedergeboorte ook een aardse zaak, want het gaat om de vraag hoe je hier op aarde tot het volk van God kunt horen. Maar nu zegt de Heer Jezus, als je dat niet eens snapt, Nicodemus, hoe zul je dan snappen als ik het over de hemelse dingen ga hebben? Dus hij zegt uitdrukkelijk dat wedergeboorte tot de aardse dingen behoort en het eeuwige leven bij de hemelse dingen. Begrijpt u nou waarom ik zeg dat zo weinig mensen Johannes 3 vers 16 echt begrijpen? Want de Heer Jezus zegt, dit gaat uitdrukkelijk over een nieuw thema, dit gaat over de hemelse dingen. Dit gaat over de vraag dat je hoe je door het geloof zicht kunt krijgen op het eeuwige leven. Dat is de samenvatting, die twee woorden, eeuwig leven, is de samenvatting. Op die hele geestelijke rijkdom verbonden met die mens daar aan Gods rechterhand in de hemel. En het mooie is, dat zicht dat krijg je voor het eerst van je leven als je tot geloof komt, net als Nicodemus. Maar dat zicht heb je ook nog nodig na 40 jaar woestijnreis. Als ik zo reken vanaf de tijd dat ik tot een heel bewust geloofsovergave kwam en de tijd dat ik gedoopt werd, tot nu toe, dan zijn mijn 40 jaar ook bijna vol. 40 jaar. En na die 40 jaar geldt voor mij nog hetzelfde als aan het begin van de reis. Dat ik in mezelf nog net zo gemakkelijk kan falen als aan het begin. Dat ik nog net zo nietig en klein in mezelf ben als in het begin. En dat ik nog steeds het nodig heb om weer herinnerd te worden aan diegene tot wie ik mocht opzien toen ik een jongen van een jaar of 10, 12 was. Dat ik nog steeds mocht opzien tot de Heer Jezus om door hem eraan herinnerd te worden dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont. Dat ik van mezelf nog steeds eeuwig verloren zou moeten gaan als het van me afhing, want na 40 jaar is mijn vlees nog steeds niets verbeterd. En dat het allemaal op hem aankomt. En het mooie is, dat vind ik ook het ontroerende van die geschiedenis van de koperen slang. Als je dat leest in het licht van Johannes 3 vers 16. Het mooie is dat ik het misschien na 40 jaar beter ga begrijpen dan aan het begin. Juist misschien omdat ik mezelf beter leer kennen. En naarmate ik mezelf beter leer kennen en zelfs na 40 jaar woestijnreis nog steeds mezelf moet vervoeien in stof en as, zoals Job zegt, en nog steeds mijn eigen geringheid en mijn eigen falen, mijn zwakheid zie, en hoezeer ik afhankelijk ben van genade, misschien ga ik dan juist wel des te meer waardering krijgen voor wat voor rijkdom ik in hem heb. Want hoe kleiner je door al die ervaringen wordt, des te meer kans krijgt hij om werkelijk groot voor ons te worden. Je mag verwachten dat hij na 40 jaar groter voor ons is dan toen we tot geloof kwamen. En niet alleen maar doordat we geestelijk groeiden in de waarheid van God, maar ook doordat we onszelf beter leren kennen. Want hij kan alleen maar groot worden als we zelf klein worden. En wij worden alleen maar klein door praktische ervaring, niet uit een boekje. Maar alleen maar door de praktische ervaring. En hoe kleiner wij worden, hoe groter hij kan worden. Ik moet wassen, hij moet wassen, ik minder worden, zegt Johannes de Doper. Dat wil zeggen, hij moet groter worden, ik kleiner worden. En die twee dingen hangen met elkaar samen, die zijn niet los verkrijgbaar. Naarmate ik kleiner word, wordt hij groter. En zelfs na 40 jaar kan het me nog gebeuren. Dat ik het weer helemaal opnieuw moet leren. Dat ik van genade afhankelijk ben. En dat als hij het niet doet, het allemaal niks wordt. Maar dan krijg ik ook weer oog op hem. Niet alleen maar als degene van wiens genade ik afhankelijk ben. Maar dan gaat er weer een gordijn open. Krijg ik weer helemaal nieuw zicht op hem als het eeuwige leven. Zo denk ik dat er iets open gaat van de werkelijke diepte en de rijkdom van Johannes 3 vers 16. Daarom zeg ik, we begrijpen er nog zo weinig van wat het vers. Als ik het heel plastisch mag uitdrukken, je hebt 40 jaar woestijnreis nodig om tot dat vers door te dringen. Terwijl wij dat vers alleen maar prediken tot mensen die nog helemaal niks van de Heer Jezus weten. Dat mag ook hoor. Daar gaat het niet om, natuurlijk mag het. Maar na 50 jaar, 40 jaar zeg je, hey, nou ga ik er dingen in zien die heb ik toen nog helemaal nog nooit gezien toen ik tot geloof kwam. Dat is het eerste. Mijn eerste les die ik wil trekken voor u uit Johannes 3, dat is dit. Dat juist als we klein worden, dat hij groter wordt. In al die vier gedeelten gaat het om ervaringen in de woestijn, waardoor Christus groter wordt, want hij is het eeuwige leven. Hij is dat leven dat in mij is. Hij is ook die luchtbel om mij heen, die hemelse atmosfeer, door de kennis van de Heer Jezus Christus. En de eerste les is dit, dat ik zelfs na 40 jaar woestijnreis het nog nodig heb, steeds weer klein te worden, dat heet verootmoediging in de Bijbel. Opdat ik echt zicht houd en opnieuw krijg voor zijn grootheid, voor zijn heerlijkheid. Tegenover de Samaritaanse vrouw geeft de Heer Jezus weer een heel ander aspect van de woestijnreis. En dat aspect van de woestijnreis vindt u ook aan het eind. Vindt u ook in nummer 21 en daaromtrent. Dan komt Israël aan het einde van de woestijnreis. Eigenlijk is die episode met de koperen slang zo ongeveer het einde. Want direct daarna, dan ziet u, dan komen ze in de velden van Moab. Dat is niet de woestijn meer eigenlijk. De velden van Moab, dat is typisch de positie van de Filippenzenbrief. Daar ziet u een mens die alle christelijke ervaringen achter de rug heeft. En die zich nu jaagt naar wat voor hem ligt. De prijs van de hemelse roeping Gods. Dat is de plaats van het boek Deuteronomium eigenlijk. In de velden van Moab, woestijn achter je. Dat is de gerijpte gelovige die de ervaringen van het leven kent. Die daar niks meer hoeft te vertellen, dat punt. Ik wil niet zeggen dat hij de ervaring van de koperen slang niet meer zal meemaken. Maar hij kent het leven. Hij kent zijn eigen zwakheden of zij. Hij weet van de beproevingen. Hij is in de velden van Moab en het hart is gericht. De hemel die voor ons ligt, op de gelukzaligheid. Op de hemelse gewesten, op Christus die daar is. En dan zie je daar in die velden van Moab, dan gaat het van water tot water. De ene bron naar de andere. En al die pleisterplaatsen die daar genoemd worden, dat zijn namen die betekenen een bron of een waterloop. Er wordt daar zelfs een lied gezongen dat die oversten van het volk maar met hun staven in de grond hadden te steken en het water borrelde omhoog. Dat is wat de Heer Jezus zegt. Ik heb een gave voor je, zegt hij tegen de Samaritaanse vrouw. Een gave, een gift, zo schoon, zo mooi. Als je die krijgt, dan wordt dat water dat ik je geef een bron die opspringt tot in het eeuwige leven. Als je Johannes 7 daarnaast legt, ik heb dat ook gelezen, dan zie je dat de Heer Jezus daar spreekt over de Heilige Geest. Levende water, dat is de Heilige Geest. Hij sprak van de Geest die degene die in hem zouden geloven zouden ontvangen. Want de geest was er toen nog niet, want Jezus was nog niet verheerlijkt. Eerst moest de Heer Jezus verheerlijkt worden in de hemel en dan zou de Heilige Geest komen. Dat betekenen die verzen. En dan zegt de Heer Jezus, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dus je ziet eerst in Johannes 4, dat als je dat water drinkt, en dat is ook niet alleen maar aan het begin van de woestijnreis, want aan het eind hebben ze nog steeds water nodig. In nummer 20... slaat Mozes op de rots, want dan moet er weer water komen voor het volk. En in de velden van Moab is er water nodig. De hele woestijnreis door. Het is niet alleen maar aan het begin. Als je drinkt van het water van de geest, waar is de geest dan mee bezig? Wat gebeurt er als je de geest op die manier indrinkt? Ik zou het heel simpel willen houden. Overal daar waar over de Heilige Geest gepredikt wordt vandaag in de dag, en waar gericht wordt op allerlei zogenaamde zegeningen, op allerlei prachtige resultaten, op allerlei sensationele gevolgen, dan gaat het niet over datgene waar het hier over gaat. Want Johannes 16 zegt de Heer Jezus, hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Daarvoor is de Heilige Geest gekomen. Hij zal mij verheerlijken op de aarde. En alles wat de Heilige Geest bewerkt, is gericht op de verheerlijking van de Heer Jezus. Daarom is het een bron die springt tot in het eeuwige leven. Het is een bron die je daarbij wil laten uitkomen. De werkzaamheid van de Heilige Geest is dat Christus groter voor je wordt. Waarvoor hebben u de Heilige Geest ontvangen? Let maar eens op hoe egocentrisch onze antwoorden zijn. Opdat ik geleid word, opdat ik dit en opdat ik dit. Want ik heb de Geest zo nodig voor dit en voor dat en noem maar op. En zo op onszelf gericht. Zoals ik dat zei van Johannes 3 vers 16, zeg ik dat ook van Johannes 4. We zijn zo op onszelf gericht. Wij hebben die Geest immers nodig. Maar de Heilige Geest is er opdat we op Christus gericht worden. Opdat Hij verheerlijkt wordt in ons. En daarom is het een bron die opspringt tot in het eeuwige leven. En waaraan kan je dat merken als mensen vol worden van dat water, van de Geest? En dat betekent in feite dus vol worden van dat eeuwige leven, dat praktisch tot hun geestelijk bezit maken, doordat de Heer Jezus groot voor hen wordt. En waaraan merk je dat? Dat het gebeurt doordat ze gaan overlopen. Ze zetten hun vaatje onder die waterval en dat is het. En als hij dat gaat doen, als je vol wordt van de Heer Jezus, zoals het staat in Efeze 3, je komt toch steeds weer uit als je dit bespreekt in Johannes Evangelie bij de Efezebrief. Als je daar vol wordt, dan staat je wordt vervuld tot de kennis van God, tot de volheid van God. Vervuld tot de volheid van God, staat er aan het eind bijna van Efeze 3, in vers 19. Dat is dat je je emmertje zet onder die stroom en dat die vol wordt en gaat overlopen. En als je gaat overlopen, dan betekent het anderen het gaan merken. Als de stromen van levend water uit je binnenste vloeien, dan betekent dat heel eenvoudig dat je zo vol wordt van de Geest dat anderen het gaan merken. En vol worden van de Geest, dat is weer niet een doel op zich, maar een middel. Vol worden van de Geest betekent vol worden van de heerlijkheid van Christus. En dan gaat het overlopen, overborrelen en dan krijgen anderen daarmee te maken. Dan gaan anderen zien. Dat is de bedoeling dat in de woestijnreis andere mensen dat gaan merken in onze aardse omstandigheden. Dat je man, dat je vrouw dat gaat merken. Dat je ouders, dat je kinderen het gaan merken. Dat je baas het gaat merken. Je werknemers het gaan merken. Dat je collega's het gaan merken. Dat de broeders en zusters in de geloofsgemeenschap waartoe je het behoort gaan merken. Dat ze zeggen, hé, de Heer Jezus kan je in hem zien. Fantastische ontdekking, want dat is de bedoeling van de Heilige Geest. Dat je zo gaat overborrelen, dat er een stroom van levend water uit je binnenste vloeit. Dat wil zeggen dat de Heilige Geest uit jou vandaan ook andere mensen met het eeuwige leven in aanraking brengt. En dat betekent heel simpel dat andere mensen de rijkdom, de geestelijke rijkdom en de schatten van de Heer Jezus in jou gaan herkennen. Daar gaat het hier over. Dat is die bron. Wel op gij bron, zong Israël. In nummer 21 of 22. Zo zouden wij dat willen zingen met elkaar, nietwaar? Dat die Heilige Geest zo werkzaam wordt, dat Christus wordt groot gemaakt. Daar moet u wel de kans voor krijgen. We moeten er vaak een heleboel belemmeringen, persoonlijk bij ons en ook in allerlei geloofsgemeenschappen, in allerlei plaatselijke gemeenten worden opgeruimd, anders gebeurt dat niet. Er zijn zoveel kleine vosjes die de wijn gaat bederven. Er zijn zoveel kleine dingen die in een gemeenschap kunnen opkomen en die alle kanalen verstoppen. Je komt zondags naar de samenkomst binnen en je merkt het meteen, de kanalen zitten hier dicht. Merk je zo, als je fijngevoelig op dat punt mag wezen, dan merk je dat zo, de kanalen zitten hier dicht. En dan moet je met elkaar eraan gaan werken. Hoe komt het dat het niet meer stroomt? Dan komt het allemaal veel te groot zijn. Worden. Hoe groter wij zijn, hoe minder er van Christus is te zien. Dan krijg je allemaal kleine baasjes, dan krijg je allemaal kleine mensjes die allemaal hun mening en hun visie zo ontzettend nodig aan de anderen moeten opdringen. En hoe minder geestelijk leiderschap er is, hoe meer mensen menen ook een duit in het zakje moeten doen. Dan krijg je allemaal mannetjes die steeds groter worden, vooral de mannetjes natuurlijk. Het wordt allemaal steeds groter en groter. Weet je wat er gebeurt? Dan gaat de Heer Jezus, die wordt kleiner en kleiner. Dan krijg je een gemeenschap vol grote mannetjes en er is van de Heer Jezus niks meer te zien op de duur. Weet je wat je met z'n allen moet doen? Moet je terug naar die koperen slang. Dan moet je heel klein worden met elkaar. En dan moet je je weer heel diep vernederen. Maakt niet uit, al ben je al 40 jaar christen, al ben je al 80 jaar christen. Moet je weer terug naar die koperen slang. Dat is nooit te laat voor. Of ben je bijna aan het einde van de woestijnreis, terug naar die koperen slang. Maar je moet heel klein worden om zijn grootheid weer te zien. En als je zijn grootheid weer gaat zien en het gaat doorwerken, dan word je zelf weer vol en gaat weer overlopen. En dan zien anderen het ook. En dan komen ze binnen in de samenkomst en zeggen ze, hé, hier kan je de Heer Jezus zien. Dat kan pas als wij weer klein worden. Manna. Oh, succes. Brood des levens. Nou, daar is heel duidelijk niet waar. De Heer Jezus spreekt heel uitvoerig over die woestijnreis. Hij zegt, de Israëlieten hebben het manna gekregen. God gaf elke dag brood. Brood uit de hemel. En dan zegt de Heer Jezus, kijk, zo ben ik dat nu ook. Ik ben het brood des levens dat uit de hemel is neergedaald. Hij zegt dit in allerlei toonaarden elke keer weer. Ik ben het brood des levens dat uit de hemel is neergedaald. En nou zie je datzelfde, dat zien wij vaak over het hoofd. Dat komt omdat wij evangelisch zijn. We zijn een beetje te evangelisch af en toe. Dat wil zeggen, alles wordt in verband gebracht met het evangelie. Voor zondaren. En zo denken we dat het in Johannes 6 alleen maar gaat over de vraag hoe een mens tot geloof komt. En dat speelt ook wel degelijk een belangrijke rol, want de Heer Jezus spreekt daar tot ongelovige Joden. Dus natuurlijk zit dat evangelische element er heel duidelijk in, maar niet alleen. De Heer Jezus heeft het ook over de vraag wat uw en mijn dagelijks voedsel in de woestijn, op de woestijnreis moet zijn. Daar gaat het ook over. Als u even met me meekijkt, als u het voorrecht hebt om een Telos-vertaling te mogen bezitten, dan leest u daar op bladzijde 193 in nootje 9 iets heel ingewikkelds. Maar het is minder erg dan het lijkt. In vers 53 staan eet en drinkt in de aoristus, zodat ze slaan op een feit dat eenmaal plaatsvindt. In vers 54 en 56 tot 58 staan ze in het presens, zodat ze daar slaan op gebeurtenissen die nog steeds voortduren. Dat is een ingewikkelde manier om dit te zeggen. Dat je het brood des levens niet alleen nodig hebt om tot geloof te komen, maar ook om in het geloof te blijven. Het brood des levens is iets dat je niet alleen maar eet eenmaal om het eigendom van de Heer Jezus te worden, maar dat ook je dagelijks voedsel is. Dat kun je dus in het Grieks zien aan de tijdsvorm die gebruikt wordt. En hier staat dus in vers 54, wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. Dat is dus niet eenmalig op het moment dat je tot geloof komt, maar dat is je dagelijks voedsel. Om het eeuwige leven te hebben, praktisch gezien, je kunt het natuurlijk qua principe, qua positie nooit kwijtraken, maar praktisch gezien is dat leven dat je moet onderhouden. Je kunt niet zeggen, ik leef, dus de zaak is in orde, dus ik hoef nooit meer te eten, want ik leef. Ja, maar dat leven moet onderhouden worden. Als je niet geestelijk, als je niet lichamelijk voedsel tot je neemt, dan gaat dat leven teloor. Dan verhongeren we. En zo is het geestelijk ook. Dat leven dat in ons is, dat hebben we nooit onafhankelijk. Je kunt nooit zeggen bedankt Heer voor dat leven, nou kan ik het verder zelf wel. We hebben eeuwig leven, maar we hebben het niet onafhankelijk van Hem. Een simpel voorbeeld, mijn hand heeft ook leven in zich. Kun je meteen zien, kijk maar, hij leeft. Maar hij heeft geen leven in zichzelf. Ik zou dat vroeger kunnen demonstreren door hem los te maken van mijn arm, maar dat doe ik niet, dat is zonde, kun je maar één keer doen namelijk. Maar als je hem losmaakt, dan zou u zien dat die hand in de kortst mogelijke tijd afsterft. Hoe komt dat? Hij heeft geen leven in zichzelf. Hij heeft alleen maar leven in mij. De Heer Jezus heeft leven in zichzelf. Zo staat het ook in Johannes 5. Wij hebben het alleen maar in Hem. In Hem. En als op een of andere vervelende manier de verbindingskanalen tussen mijn hand en mijn arm verstopt raken, dan sterft die hand ook af. Zelfs al zit hij er nog aan vast. Dan moet er dus voortdurend een stroom van voedingsstoffen naar die handen toegevoerd worden, anders sterven ze af. Het eeuwige leven in ons moet gevoed, moet onderhouden worden. En u ziet u ook hier, de Heer Jezus is het antwoord in de woestijn. Hij is het antwoord in alle praktische omstandigheden. Hij is het voedsel voor onze ziel om ons huwelijk goed te houden. Hij is het voedsel voor onze ziel om ons gezinsleven in stand te houden. Hij is het voedsel voor onze ziel om te kunnen functioneren tussen al die ongelovigen op je werk. Hij is het voedsel voor je ziel om ook te zorgen dat de broedervergadering niet één grote puinhoop worden. Als elk een constant uit de Heer Jezus leeft en in een regelrechte verbinding met Hem staat, dan heb je allemaal geestelijke broeders en zusters. Dan functioneren onze gemeenten en onze gezinnen en onze huwelijken. En dan functioneren we op onze werkplek overal. Maar dan moet je wel elke dag voeden met de Heer Jezus. Daar gaat het hier over. Het manna is het voedsel dat je elke dag in de woestijn nodig hebt. Weet u het nog? Je kon niet voor twee dagen. Je kon niet denken, nou morgen heb ik het druk. Dan heb ik een belangrijke vergadering. Weet je wat, ik verzamel vandaag twee keer manna. Ik hou vandaag twee keer lang zo lang stille tijd als morgen. Morgen heb ik geen tijd voor stille tijd, dus doe ik vandaag twee keer zo lang. Dus net als mijn moeder vroeger zei, weet je, morgenavond wordt laat, gaan we vanavond maar een beetje vroeger naar bed. Maar je kunt niet in het voren slapen. Dat kregen we later al gauw door en toen trapten we er niet meer in. Je kunt niet in het voren slapen. En zo is het hier ook. Je kunt niet zeggen, nou, maandagavond hebben we die lezing gehad, dus we kunnen nou wel even uithouden tot zondag. Zo werkt het niet. Het is morgen alweer uitgewerkt, die pil. Morgen moet je zelf weer je voeden vanuit het woord van God. En elke dag. We kunnen het niet uithouden op een bijbellezing voor een hele week. Het werkt zo niet. Je moet elke dag ervan eten en drinken. Elke morgen moesten het volk erop uit om dat manna te verzamelen. Op je knieën, want anders krijg je het niet van de grond. Je moet bukken om zo het manna tot je te nemen. Zo nemen we het tot ons. De Heer Jezus is altijd groot. Hij is groot als we weer ons moeten verootmoedigen over onze zonden. Dat is de les van hoofdstuk 3. Hij is groot. Dat is de les van hoofdstuk 4. Doordat de Geest ons met hem vult. Zodat we gaan overlopen en anderen het gaan zien. Hij is ook groot hier. Zo groot dat hij ons grote voorbeeld is. Er zijn nu andere voorbeelden van geestelijk voedsel. Die ook allemaal wijzen naar de Heer Jezus. Maar dit is het manna. Dat wil zeggen, dit is zoals hij zelf hier op aarde was. Hij is het grote voorbeeld. Daarom is het zo heerlijk om de evangelie te lezen. Het is heerlijk om te weten dat de Heer Jezus nu aan Gods rechterhand is. Dat is ons leven verborgen bij God. Maar het is ook heerlijk om je bezig te houden met de Heer Jezus op aarde. En hem na te volgen zoals hij was op aarde. Je kunt hem niet imiteren, dat is heel wat anders. Als de soldaten beginnen de generaal te imiteren, dan gaat het mis in het leger, heb ik u laten vertellen. Ze moeten niet imiteren, ze moeten navolgen. Dat wil zeggen gehoorzamen, dienen. Dat is navolgen. En zo gaat hij voorop in de woestijn. Hij heeft zelf die woestijnreis doorgemaakt. En hij is daarin ons grote voorbeeld. Je mag je voeden met de Heer Jezus zoals je hem vindt in de evangelie. Dan gaat het goed. Dan hou je dat leven in je in stand. Dan blijft het functioneren. En tenslotte een paar woorden over die schaapskudde. Misschien is het daar wat moeilijker om dat verband te zien met de woestijnreis. En als u vindt dat ik er te veel in leg, dan geeft dat niet. Dan mag u best vinden. Maar ik heb u al gezegd, in het Oude Testament vind je wel degelijk dat die reis van de Israëlieten door de woestijn van Egypte naar Kanaan vergeleken wordt met een schaapskudde. Mozes spreekt eenmaal in het boek Numeri daarover, over de Israëlieten als een schaapskudde. Ik heb al verwezen naar Psalm 80, waar je diezelfde gedachte vindt. Schapen, Jozefs schapen, of herder Israëls, schapen van Jozef, van Israël dus, die door de woestijn geleid worden. Vanuit Egypte naar het beloofde land. En ik heb u al gewezen op dat prachtige beeld in Exodus 3, waar Mozes die schaapskudde van zijn schoonvader leidt naar de berg Gods. En zo zegt de Heer Jezus, ik heb ook mijn schaapskudde. En die bewegen zich door dit leven. Ze mogen ingaan en uitgaan en weiden vinden. Hij voert ze in die woestijn naar de grazige weiden en naar de zeer stille wateren. Hij leidt ze, want in die woestijn zijn niet alleen maar groene weiden en stille water. Daar is ook het dal van de doodschaduw. En allerlei verschillende omstandigheden waar je in terecht kunt komen in de woestijn. Dat is heus niet zo makkelijk. Maar er is één geweldig ding. Dat is dit. De Heer Jezus zegt, mijn schapen, in vers 27, horen mijn stem en ik ken ze en zij volgen mij. En hij zegt ook van zijn schapen dat zij hem kennen in vers 14. Ik ben de goede herder, ik ken de mijne en de mijne kennen mij. Zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ze kennen mij. Ze kennen ook mijn stem. Dat is het prachtige woord van Johannes 17. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. Kennen, dat betekent niet ken je die of die. Dat wil zeggen, heb je hem wel eens ontmoet. Dat is geen kennen. Kennen betekent in de Bijbel gemeenschap. Er staat in Genesis 4 vers 1 letterlijk in het Hebreeuws. Adam kende zijn vrouw. De Statenvertaling maakte daarvan bekende. En de Nieuwe Vertaling had gemeenschap met zijn vrouw. Maar letterlijk staat daar gewoon, hij kende zijn vrouw. Dat wil zeggen, hij had gemeenschap met haar. Kennen is gemeenschap. 1 Johannes 1, dit is het eeuwige leven dat u met ons gemeenschap zou hebben. En onze gemeenschap is met de Vader, met zijn Zoon Jezus Christus. Johannes 17 vers 3 zegt, dit is het eeuwige leven dat ze u kennen. De enige waarachtige God. Dat wil zeggen dat ze u kennen zoals ik u ken. Vader. En dat ze mij kennen, ja, Jezus Christus die geen zonde heeft, maar dat ze mij kennen zoals u mij kent, als de Zoon van de Vader. Kennen is gemeenschap. Is niet informatie hebben over, is niet wetenschap hebben van, maar kennen is in een nauwe, intieme relatie staan. We hebben dat woord kennen heel wat keren in de Bijbel, het Oude en het Nieuwe Testament, in die betekenis. Dit is het eeuwige leven, dat ze in een nauwe relatie staan. En schapen kennen de goede herder. Het zijn maar domme schapen, ze kunnen je niks vertellen, ze kunnen je geen verhaaltje vertellen over die goede herder. En toch kennen ze hem. Toch kennen ze hem. Ze mogen nog zulke domme beesten zijn, maar ze kennen de herder. Ze kennen zijn stem. Ze weten wie hij is. En hij kent hen. Daarom zegt hij, ik geef hun het eeuwige leven. Wat betekent dat voor die schapen? Dat betekent dat ze in een nauwe relatie tot hem staan en dat ze die stem van de goede herder kennen. En dat ze hem navolgen. Hij is zo groot voor hen, dat als ze een heleboel stemmen van alle mogelijke herders door elkaar horen, dat ze helemaal niet van in de war raken. Al die kudden kwamen tegelijkertijd drinken bij de bron 's avonds. We lezen dat ook zo mooi in het boek Genesis en later in Exodus, Jacob en Mozes. En al die kudden kwamen daar tegelijkertijd. Er was geen enkel probleem, want aan het eind dan riep de herder. En dan al de schapen die zijn stem kenden, die verlieten dan die grote massa schapen en die gingen achter de goede herder aan. Achter hun eigen herder. Dat is eeuwig leven. Eeuwig leven betekent, ik ken hem zo goed, dat ik te midden van al de geluiden van dit leven, van deze wereld, zijn stem er zomaar uitpik. Dan moet je natuurlijk niet naïef opvatten, sommige mensen die menen dat ze elke lering zomaar kunnen beoordelen of dat de stem van de goede herder is of niet. Zo simpel gaat het niet. Als het gaat over leringen, dan moet er gestudeerd worden. Dan moet je precies weten wat de Bijbel wel zegt en wat de Bijbel niet zegt. Dat kun je niet even zomaar met natte vingerwerk. Je mag dat woord dus niet op een dergelijke naïeve wijze opvatten. Alsof iedereen alles maar kan beoordelen. Het beoordelen van een leerstelling is wat anders dan het onderscheiden van de stem van de goede herder. De stem van de goede herder onderscheiden, dat betekent dat ik weet waar ik heb te wandelen. Dat betekent niet dat ik elke leer zomaar kan beoordelen. Maar het betekent wel dat ik weet hoe ik heb te wandelen door deze woestijn. En dat heeft te maken met mijn praktische leven. Dat betekent dat ik weet hoe ik thuis moet functioneren. Dat ik weet hoe ik in de gemeente moet functioneren. En op mijn werk moet functioneren. En op straat moet functioneren. Omdat ik hem navolg. Dat hij de goede herder is. Daar gaat het over. Dat is heel wat belangrijker voor de meeste gelovigen dan allerlei ingewikkelde leringen zomaar even te kunnen beoordelen. De stem van de goede herder betekent, hij gaat voorop en ik ga achter hem aan. Ik volg hem. En het eeuwige leven betekent dat ik zo vol ben van hem, dat hij zo ontzettend veel voor me betekent, dat alle rijkdommen die met hem verbonden zijn en die ik in hem bezit, zoveel voor mij inhouden, dat ik niets liever wil dan achter hem aan te gaan. Dat als ik zijn stem hoor, dat ik erop uitga achter hem aan. Ik heb u maar iets verteld van die rijkdommen van het eeuwige leven. Er is zoveel meer te vertellen. Ik heb zomaar één thema uit de vele eruit gehaald. Eén lijntje door het Nieuwe Testament. Er zouden andere lijnen te volgen zijn. Prachtige lijnen. Ik meende dat ik deze voor u vanavond moest schilderen. Ik heb u al gezegd, andere aspecten heb ik in dat boekje beschreven. En dat is natuurlijk nog niet uitpuntend. Maar ik hoop dat de Heer ons vanavond door zijn woord iets heeft laten zien van wat het eeuwige leven betekent. Niet alleen maar als een heerlijk vooruitzicht voor straks, maar ook als een concrete realiteit in mijn leven vandaag.